Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we ons concentreren op twee toespraken, maar ook een meditatie die Paus Franciscus heeft gegeven, meer bepaald een catechese, die hij gaf tijdens de generale audiëntie van woensdag 21 december en die u reeds voor een deel kon meevolgen via Radio Vaticaan Live. En daarna gaan we luisteren naar de toespraak die Paus Franciscus nog niet zo heel lang geleden heeft gegeven aan de medewerkers van de Romeinse Curie. Dat gaat dus voornamelijk over de kardinalen die helpen, de paus helpen om de kerk te besturen. En dat samen met de andere prelaten en andere medewerkers van de dicasteries die dus zorgen voor het bestuur van de kerk over de hele wereld en de Heilige Vader daarbij helpen. Het is een beetje een traditie geworden dat men daar naar uitkijkt, vooral omdat Paus Franciscus toch in de afgelopen jaren een aantal keer de gewoonte heeft gehad om niet mals te zijn voor zijn medewerkers. Ze kregen zo af en toe wel eens een veeg uit de pan, zoals dat heet. Wel, Paus Franciscus die legt in deze toespraak uit, die ook bedoeld is om zijn kerstwensen natuurlijk over te brengen aan zijn medewerkers, waarom hij dat heeft gedaan, waarom hij het zo belangrijk vindt om af en toe streng te zijn voor zijn medewerkers. Dat gaan we samen ontdekken. We luisteren eerst naar de catechese die Paus Franciscus heeft gegeven, dus tijdens de generale audiëntie op woensdag 21 december. En deze catechese past nog steeds in het thema van de onderscheiding.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuiamo già finendo le catechesi sul discernimento e chi ha seguito finora queste catechesi potrebbe forse pensare ma che pratica complicata è discernere.
We gaan verder met het beëindigen eigenlijk van de catechese over de onderscheiding. En degenen die deze catecheses tot nu toe hebben gevolgd, die denken misschien, maar wat een ingewikkelde praktijk is dat toch, die onderscheiding? In werkelijkheid is het het leven dat ingewikkeld is. En als we het niet leren lezen, hoe ingewikkeld het ook mag zijn, dan lopen wij het risico het te verspillen, het na te jagen met middelen die ons uiteindelijk vernederen. In onze eerste bijeenkomst zagen we dat we altijd, elke dag, of we het willen of niet, handelingen van onderscheiding doen. In wat we eten, in wat we lezen, op het werk, in de relaties, in alles. Het leven confronteert ons altijd met keuzes. En als we die niet bewust maken, dan is het uiteindelijk het leven dat voor ons zal kiezen en ons brengt waar we niet heen willen. De onderscheiding gebeurt echter niet alleen. Laten we vandaag daarom wat specifieker kijken naar enkele hulpmiddelen die deze voor het geestelijk leven onontbeerlijke oefening van onderscheiding kan vergemakkelijken. Ook al zijn we ze in de loop van deze catechesis al enigszins tegengekomen. Maar een samenvatting zal ons veel kunnen helpen. Een eerste onmisbaar hulpmiddel is een toetsing met het woord van God en de doctrine van de kerk. Ze helpen ons om te lezen wat er in ons hart beweegt, om de stem van God te leren herkennen en te onderscheiden van andere stemmen die zich aan onze aandacht lijken op te dringen, maar die ons uiteindelijk in verwarring brengen. De Bijbel waarschuwt ons dat Gods stem weer klinkt in de stilte, in het aandachtige, in het kalme. Laten we denken aan de ervaring van de profeet Elia. De Heer spreekt tot hem niet in een stormwind die de stenen breekt, niet in vuur of in aardbeving, maar spreekt tot hem in een zachte bries. Het is een heel mooi beeld dat ons doet begrijpen hoe God spreekt. Gods stem is nederig. Ze dringt zich niet op. Gods stem is discreet, respectvol. Ja, ik durf het zeggen, Gods stem is nederig. En juist daarom is ze kalmerend. Ze brengt kalmte. En alleen in vrede kunnen wij diep in onszelf binnengaan en de authentieke verlangens herkennen die de Heer in ons hart heeft gelegd. En vaak is het niet gemakkelijk om die vrede van het hart binnen te gaan. Omdat we de hele dag met zoveel dingen tegelijkertijd bezig zijn. Maar alstublieft, doe het een beetje rustig aan. Wees in jezelf gekeerd. In jezelf. 2 minuten. Gewoon stoppen. Kijk, wat voelt mijn hart? Laten we dit doen, broeders en zusters. Het zal ons zeer helpen. Want in dat moment van rust horen we onmiddellijk de stem van God die tegen ons zegt, maar kijk met dit. Goed, dit doe je en ga zo verder. Laat ons in de rust onmiddellijk Gods stem horen. Hij wacht op ons. Voor de gelovigen is het woord van God niet zomaar een tekst om te lezen. Het woord van God is een levende aanwezigheid, een werk van de Heilige Geest dat troost, onderricht, verlicht, kracht brengt, verfrissing, levenslust. Het lezen van de Bijbel, het lezen van een stukje, 1 of 2 stukjes, het zijn als kleine telegrammetjes van God die rechtstreeks naar je hart gaan. Het woord van God is een beetje, en ik overdrijf niet, een voorproefje van de hemel. En dit werd goed begrepen door een grote heilige en herder, Ambrosius, bisschop van Milaan, die schreef: wanneer ik de goddelijke schrift lees, dan wandelt God weer in het paradijs op aarde. Met de Bijbel openen wij de deur naar God. Hoe interessant is dit? Deze affectieve relatie met de Bijbel, met de Schrift, met het Evangelie, leidt tot een affectieve relatie met de Heer Jezus. Wees daar niet bang voor. Het hart spreekt tot het hart. En dit is een andere, onmisbare en niet voor de hand liggende hulp. Vaak hebben we een vertekend beeld van God en zien we hem een beetje als een norse rechter, een strenge rechter, klaar om ons aan te pakken. Jezus daarentegen openbaart ons een God vol mededogen en tederheid, die bereid is om zich op te offeren, om ons tegemoet te komen, zoals de vader in de parabel van de verloren zoon. Ooit vroeg iemand, en ik weet niet of het aan zijn moeder of grootmoeder was, en ze vertelde mij: maar wat moet ik nu doen? Luister naar God. Hij zal je vertellen wat je moet doen. Open je hart voor God, het is echt goede raad. En ik herinner mij een keer tijdens een jeugdbedevaart, die eens per jaar wordt gemaakt naar het heiligdom van Luján, een 70 kilometer van Buenos Aires. Je doet er echt de hele dag over om er te komen. En ik was 's nachts biecht aan het horen. En er kwam een jonge man aan, ongeveer 22 jaar oud, vol met tatoeages. En ik dacht: mon Dieu, wat is dit? En hij vertelde mij, weet u, ik ben gekomen omdat ik een ernstig probleem heb. En ik heb het mijn moeder verteld en mijn moeder vertelde mij, ga naar onze lieve vrouw. Maak deze bedevaart en onze lieve vrouw zal het je wel vertellen. En zo ben ik gekomen. Ik had contact met de Bijbel hier, ik luisterde naar het woord van God en het raakte mijn hart. En ik moet dit en dit doen. Het woord van God raakt je hart en verandert je leven. Zo heb ik dit gezien, zo vaak. Want God wil ons niet vernietigen. Hij wil dat we elke dag sterker en beter worden. Wie voor de gekruisigde blijft staan, voelt een nieuwe vrede. Hij leert niet bang te zijn voor God. Want Jezus aan het kruis maakt niemand bang. Hij is het beeld van totale hulpeloosheid en tegelijk van de volste liefde, in staat om elke beproeving voor ons onder ogen te zien. De heiligen hebben altijd een voorliefde gehad voor de gekruisigde Jezus. De weergave van het lijdensverhaal van Jezus is de manier om het kwaad onder ogen te zien zonder erdoor overweldigd te worden. Er is geen oordeel en zelfs geen berusting in, omdat het doorkruist wordt door een groter licht. Het licht van Pasen, dat ons in staat stelt in die verschrikkelijke daden een groter plan te zien, dat geen enkele belemmering, hindernis of mislukking kan verijdelen. Het woord van God laat je altijd de andere kant opkijken. Dat we zeggen, er is het kruis en hier is het lelijk. Maar er is iets anders, hoop, opstanding, verrijzenis. Het woord van God opent alle deuren voor u, want Hij, de Heer, is de deur. Neem het evangelie, neem de Bijbel in de hand, 5 minuten per dag, het hoeft niet meer te zijn. Draag een kleine versie van het evangelie bij je, in je tas. En als je op reis bent, neem het mee. Lees een klein stukje overdag. Een klein stukje. Laat het woord van God dicht bij je hart komen. Doe dit en je zult zien hoe uw leven zal veranderen door de nabijheid van Gods woord. Ja, vader, maar ik ben gewend om de levens van de heiligen te lezen. Wel, dat is heel goed, zeer goed. Maar laat het woord van God niet liggen. Neem het evangelie mee. Lees het, misschien zelfs gewoon een minuutje per dag. Het is heel goed om het leven met de Heer te zien als een vriendschapsrelatie die van dag tot dag groeit. Maar heb je hierover nagedacht? Het is de weg. Laten wij denken aan God die van ons houdt, die wil dat wij vrienden zijn met Hem. Vriendschap met God heeft het vermogen het hart te veranderen. Het is een van de grote gaven van de Heilige Geest. Barmhartigheid die ons in staat stelt het vaderschap van God te erkennen. En wij hebben een tedere vader, een liefhebbende vader, een vader die ons echt bemint, die ons altijd heeft bemind. En wanneer we dit ervaren, dan smelt ons hart en vallen twijfels, angsten, gevoelens van onwaardigheid helemaal weg. Niets kan deze liefde voor de ontmoeting met de Heer in de weg staan. En dit herinnert ons aan een andere grote hulp, de gave van de Heilige Geest, die in ons aanwezig is en die ons onderwijst. Het woord van God dat wij lezen, levend maakt, nieuwe betekenissen suggereert, deuren opent die gesloten leken, levenswegen wijst waar alleen duisternis en verwarring leken te zijn. Ik vraag het u, bid u tot de Heilige Geest? Maar wie is deze grote onbekende? We bidden tot de Vader, ja, het onze Vader. We bidden tot Jezus, maar we vergeten de Geest. Toen ik eens een catechese gaf aan kinderen, stelde ik de vraag, wie van jullie weet wie de Heilige Geest is? En een kind zei, ja, ik. En wie is hij? De verlamde, vertelde hij me. Hij had natuurlijk parakleet gehoord en hij dacht dat het een verlamde was. En vaak, dit zette me aan het denken, is de Heilige Geest er voor ons alsof hij een persoon is die gewoon niet meetelt. De Heilige Geest is degene die leven geeft aan je ziel. Laat hem binnen. Spreek met de Geest, zoals u met de Vader spreekt, zoals u met de Zoon spreekt. Spreek met de Heilige Geest die niets van een verlamde heeft. Hè? In hem is de kracht van de kerk. Hij is wat je vooruitbrengt. De Heilige Geest is werkelijk onderscheidingsvermogen in actie, Gods aanwezigheid in ons. Hij is het geschenk, het grootste geschenk dat de Vader schenkt aan hen die hem vragen. Hoe noemt Jezus het? De gave. Blijf hier in Jeruzalem en wacht op de gave van God. Dat is de Heilige Geest. Het is zeer interessant om leven te brengen in vriendschap met de Heilige Geest, want Hij verandert jou, Hij laat je groeien. Het getijdengebed laat de belangrijkste gebedstijden van de dag beginnen met de aanroeping: God, kom mij te hulp, Heer, haast u mij te helpen. Heer, help mij. Want alleen kan ik niet verder. Alleen kan ik niet beminnen. Alleen kan ik niet leven. En deze aanroeping tot verlossing is het onbedwingbare verzoek dat uit het diepste van ons wezen opkomt. En onderscheiding heeft de bedoeling om het heil dat de Heer in mijn leven heeft bewerkt te erkennen. Het herinnert mij eraan dat ik nooit alleen ben. En dat als ik het moeilijk heb, dat is omdat het belangrijk is wat er op het spel staat. De Heilige Geest is altijd bij ons. Oh, Vader, ik heb echt iets slechts gedaan. Ik moet gaan biechten. Ik kan niets doen. Maar heb je iets slechts gedaan? Spreek tot de Geest die bij u is en zeg tot hem: help mij alstublieft. Ik heb iets slechts gedaan. Ga de dialoog met de Heilige Geest dan niet uit de weg. Ja, maar Vader, ik heb een doodzonde gedaan. Praat met hem, zodat hij je kan helpen. Om vergeving te ontvangen, verlaat nooit deze dialoog met de Heilige Geest. En met deze hulp die de Heer ons geeft, hoeven wij niet bang te zijn. Avanti, met moed en vreugde. Een prachtige catechese van Paus Franciscus. Een beetje ter besluit, zeg maar, van die reeks over de onderscheiding. En het is heel duidelijk, het woord van God, de leer van de kerk, die zorgt ervoor dat wij de stem van God kunnen leren onderscheiden in ons leven. Ja, God kunnen gewaar worden. Werkelijk. God wil ons nabij zijn en doet dat op tal van manieren, onder meer door de Heilige Schrift. En dan een hele belangrijke op het einde, echt een vreugde om te horen dat de paus dit zo benadrukt, is de Heilige Geest, de parakleet, degene die gezonden is om ons te helpen. Jezus zegt in het evangelie: ik laat jullie niet alleen, ik zal een helper sturen. Doen wij beroep op die helper, doen wij beroep op de Heilige Geest. Het is zeer belangrijk om, wat we ook doen in het leven, om de Heilige Geest te vragen om ons te leiden. Geloven wij dat Jezus de Heilige Geest heeft gezonden om ons te helpen? Paus Franciscus die legt die vraag bij ons in deze periode waar we naar Kerstmis gaan, waar we Jezus als Zoon van God erkennen, hem mogen ontvangen. Blijf spreken met de Heilige Geest, zelfs als je een erge zonde hebt begaan. Mooie meditatie van Paus Franciscus. En u hoorde het, ja, we zijn natuurlijk in de periode rond Kerstmis en dan horen daar ook kerstwensen bij. We gaan onmiddellijk over naar een volgende toespraak, want die duurt ook wel een stukje langer, zeg maar, zodat we zeker in deze aflevering de tijd hebben om die twee belangrijke zaken te mogen ontvangen van de Heilige Vader. Toespraak dus aan de medewerkers van de Romeinse curie, de hoofdmedewerkers, zeg maar, van Paus Franciscus, die hem helpen bij het bestuur van de kerk. We gaan luisteren opnieuw naar de Heilige Vader en wat hij te zeggen had aan alle kardinalen die zich rond hem hebben verzameld.
Cari fratelli e care sorelle, Signore ci dà ancora una volta la grazia.
Dierbare broeders en zusters, de Heer geeft ons opnieuw de genade om het mysterie van zijn geboorte te vieren. En elk jaar worden wij aan de voeten van het kind dat in de kribbe ligt in staat gesteld ons leven vanuit dit bijzondere licht te bekijken. Het is niet het licht van de heerlijkheid van deze wereld, maar het ware licht dat iedere mens verlicht. De nederigheid van de Zoon van God, die in onze menselijke conditie komt, is voor ons een leerschool in het vasthouden aan de werkelijkheid. Zoals hij kiest voor armoede, wat niet eenvoudigweg de afwezigheid van bepaalde goederen is, maar wezenlijkheid. Zo is ieder van ons geroepen om terug te keren naar het wezenlijke van ons leven, om alles wat overbodig is en een belemmering kan worden op de weg naar heiligheid, om dat weg te gooien. En over deze weg naar heiligheid, dierbare broeders en zusters, valt eenvoudigweg niet te onderhandelen. Het is echter belangrijk duidelijk te zijn dat wanneer men zijn bestaan of de besteden tijd onderzoekt, men altijd de herinnering aan het goede als uitgangspunt moet hebben. Pas wanneer we ons bewust zijn van het goede dat de Heer aan ons geeft en heeft gedaan, kunnen we ook het kwaad dat we hebben meegemaakt of geleden benoemen. Ons bewustzijn van onze armoede, zonder ons ook bewust te zijn van Gods liefde, zou ons verpletteren. In die zin is de innerlijke houding waaraan we meer belang moeten hechten, vooral de dankbaarheid. Om ons uit te leggen waar het om gaat, vertelt het evangelie ons het verhaal van de 10 melaatsen die allen door Jezus werden genezen. Slechts één ging echter terug om te danken, een Samaritaan. De daad van dank verkrijgt deze man naast lichamelijke genezing totale verlossing. Dat wil zeggen dat de ontmoeting met het goede dat God hem heeft geschonken niet ophoudt bij de oppervlakte, maar het hart raakt. En zo is het. Zonder een constante oefening van dankbaarheid zouden we alleen maar een lijst van onze tekortkomingen maken en verdoezelen wat het belangrijkste is, namelijk de genades die de Heer ons iedere dag opnieuw weer schenkt. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd en allereerst willen we de Heer danken voor alle weldaden die Hij ons heeft geschonken. Maar naast al deze voordelen hopen wij dat er ook onze bekering is. Het is nooit een uitgemaakte zaak. Het ergste wat ons kan overkomen is te denken dat wij geen bekering meer nodig hebben, zowel op persoonlijk als op gemeenschapsniveau. Bekering is meer en meer leren de boodschap van het evangelie ernstig te nemen en proberen die in ons leven in praktijk te brengen. Het is dus niet eenvoudigweg afstand nemen van het kwaad. Het is het in praktijk brengen van al het goede dat wij kunnen. Dat is bekering. En voor het evangelie blijven we altijd als kinderen die moeten leren. Als we aannemen dat we alles al geleerd hebben, dan vervallen wij in spirituele hoogmoed. Dit jaar was het 60 jaar geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie begon. Wat was het concilie anders dan een grote kans op bekering voor de hele kerk? Johannes de 23e zei in dit verband: niet het evangelie verandert, maar wij beginnen het beter te begrijpen. De bekering die het concilie ons gaf was de poging om het evangelie beter te begrijpen, om het actueel, levend en werkzaam te maken in dit historische moment. Zo voelden wij ons, zoals vaak in de geschiedenis van de kerk, ook in onze tijd als gemeenschap van gelovigen geroepen tot bekering. En deze weg is nog lang niet voorbij. De huidige bezinning op de synodaliteit van de kerk komt juist voort uit de overtuiging dat de reis om de boodschap van Christus te begrijpen nooit ophoudt en voortdurend ons uitdaagt. Het tegenovergestelde van bekering is fixisme, dat wil zeggen de verborgen overtuiging dat wij geen verder begrip van het evangelie nodig hebben. Het is de fout de boodschap van Jezus te willen uitkristalliseren in één enkele vorm die altijd geldig is. In plaats daarvan moet de vorm kunnen veranderen, zodat de substantie dezelfde blijft. Echte ketterij bestaat niet enkel in het prediken van een ander evangelie, zoals Paulus ons in herinnering brengt, maar ook in het ophouden het te vertalen in de gangbare talen en manieren, wat precies is wat de apostel der heidenen deed. Bewaren betekent de boodschap van Christus levend houden en niet opsluiten. Het echte probleem is dat wij zo vaak vergeten dat de bekering ons niet alleen het kwaad doet beseffen, om ons voor het goede te doen kiezen, maar er tegelijkertijd voor zorgt dat het kwaad zich ontwikkelt, steeds verraderlijker wordt en zich op nieuwe manieren vermomt, zodat we dan moeite hebben om het te herkennen. Het is werkelijk een strijd. De kwade, de verleider, komt altijd terug en hij komt vermomd terug. Jezus gebruikt in het evangelie een vergelijking die ons helpt om dit werk te begrijpen, dat van verschillende tijden en manieren is. Wanneer een sterke man, goed bewapend, zijn paleis bewaakt, is wat hij bezit veilig. Maar als iemand die sterker is dan hij langskomt en hem overwint, neemt hij de wapens weg waarop hij vertrouwt en verdeelt hij de buit. Ons eerste grote probleem is te veel vertrouwen in onszelf, in onze strategieën, in onze programma's. Het is de Pelagiaanse geest waarover ik reeds vaak heb gesproken. Dan zijn sommige mislukkingen een genade, omdat ze ons eraan herinneren dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de Heer. Sommige mislukkingen, zelfs als kerk, zijn een grote herinnering om Christus opnieuw centraal te stellen. Want wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij verzamelt, verstrooit. Zo eenvoudig is het. Dierbare broeders en zusters, het is te weinig om het kwaad aan te klagen. Zelfs het kwaad dat onder ons sluipt. Wat gedaan moet worden is een beslissing nemen over een omschakeling in het aangezicht daarvan. Het is eenvoudig, we gaan de kaak stellen dat ons de illusie kan geven dat we het probleem hebben opgelost. Maar in werkelijkheid gaat het erom veranderingen aan te brengen die ons in staat stellen ons niet langer gevangen te laten houden door de logica van het kwaad, die heel vaak een wereldse logica is. In die zin is een van de nuttigste deugden om te beoefenen die van de waakzaamheid. Jezus beschrijft de noodzaak van deze aandacht voor onszelf en voor de kerk, de noodzaak van waakzaamheid aan de hand van een doeltreffend voorbeeld. Wanneer de onreine geest uit een mens komt, zegt Jezus, dwaalt hij rond in verlaten plaatsen op zoek naar verlichting. En als hij er geen vindt, zegt hij, Ik zal terugkeren naar mijn huis waaruit ik gekomen ben. Als hij komt, vindt hij het geveegd en versierd. En dan gaat hij, neemt 7 andere geesten mee die erger zijn dan zichzelf, gaat erin en neemt er zijn intrek. En de laatste toestand van die man wordt erger dan de eerste. Onze eerste bekering brengt een zekere orde. Het kwaad dat we hebben herkend en getracht hebben uit te roeien, verlaat ons inderdaad, maar het is naïef te denken dat het lang wegblijft. In werkelijkheid verschijnt het na een tijdje opnieuw in een nieuwe gedaante. Leek hij eerder ruw en gewelddadig, dan gedraagt hij zich nu eleganter en beleefder. Dan moeten we hem opnieuw herkennen en ontmaskeren. Sta me de uitdrukking toe, het zijn de beleefde demonen. Ze komen beleefd binnen, zonder dat ik het merk. Alleen de dagelijkse praktijk van zelfonderzoek kan ons dit doen beseffen. En daarom zien we het belang van het gewetensonderzoek om over het huis te waken. In de 17e eeuw was er bijvoorbeeld het beroemde geval van de zusters van Port Royal. Een van hun abdissen, moeder Angelica, had een goede start gemaakt. Ze had zichzelf en het klooster charismatisch hervormd en zelfs haar ouders gingen daarin mee. Ze was een begaafde vrouw, geboren om te heersen, maar later werd ze de ziel van het jansenistische verzet, waarbij ze een onverzettelijke geslotenheid vertoonde, zelfs tegenover het kerkelijk gezag. Over haar en haar zusters werd gezegd, puur als engelen, trots als demonen. Ze hadden de duivel verdreven, maar toen was hij 7 sterker teruggekeerd en onder het mom van soberheid en strengheid had hij starheid en aanmatiging van beter te zijn dan anderen gebracht. Altijd keert hij terug. De duivel, uitgeworpen, keert terug. Vermomd, maar hij keert terug. Laten wij oppassen. Een duidelijke waarschuwing van Paus Franciscus en niet enkel aan de kardinalen en de prelaten van de Romeinse Curie, maar ook aan ons allen. We gaan bidden. We bidden samen met hem het Angelus en komen daarna bij u terug en gaan verder met de vertaling van deze kerstboodschap aan de Romeinse Curie.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Fili Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder in de toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven tot de medewerkers van de Romeinse Curie en natuurlijk ook zijn kerstwensen aan zijn medewerkers. We zijn ondertussen aangekomen aan het vijfde punt. Jezus vertelt in het evangelie vele parabels die vooral gericht zijn tot weldenkende schriftgeleerden en fariseeën, met de bedoeling het bedrog aan het licht te brengen dat erin bestaat zich rechtvaardig te voelen en anderen te verachten. Zo vertelt hij in de zogenaamde parabels van barmhartigheid niet alleen de verhalen van het verloren schaap of de jongste zoon van de arme vader die door deze laatste als dood wordt behandeld, die ons eraan herinneren dat de eerste weg naar zonde het dwalen is, het verdwalen, het doen van dingen die duidelijk verkeerd zijn. Maar in de parabels spreekt hij ook over de verloren drachme en de oudste zoon. En de vergelijking is effectief. Men kan zelfs in huis verloren gaan, zoals in het geval van de munt van de vrouw. En men kan ongelukkig leven, terwijl men formeel binnen de omheining van zijn plicht blijft, zoals de oudste zoon van de barmhartige vader overkomt. Is het voor degenen die vertrekken gemakkelijk om de afstand te beseffen? Voor degenen die thuis blijven is het moeilijk om te beseffen hoezeer men in een hel leeft, vanwege de overtuiging dat zij slechts slachtoffers zijn, onrechtvaardig behandeld door de gevestigde macht en uiteindelijk door God zelf. En hoe vaak overkomt ons dat niet, hier thuis? Dierbare broeders en zusters, het zal ons allen overkomen om ons te verdwaald weten, zoals dat kleine schaap, of om ons af te keren van God zoals de jongste zoon. Dit zijn zonden die ons vernederd hebben en daardoor zijn we door Gods genade in staat geweest ze frontaal onder ogen te zien. Maar de grote zorg die wij op dit moment van ons bestaan moeten betrachten is te wijten aan het feit dat ons huidig leven formeel thuis is, binnen de muren van de instelling, in dienst aan de heilige stoel, in het hart van het kerkelijke lichaam. Juist daardoor kunnen wij in de verleiding komen te denken dat wij veilig zijn, dat wij beter af zijn, dat wij ons niet meer moeten bekeren. Wij lopen meer gevaar dan alle anderen, omdat wij ondermijnd worden door de geschoolde duivel, die geen lawaai komt maken, maar bloemen komt brengen. Vergeef mij, broeders en zusters, als ik soms dingen zeg die hard en sterk kunnen klinken, dan is dat niet omdat ik niet geloof in de waarde van zoetheid en tederheid, maar omdat het goed is om liefkozingen te behouden voor de vermoeiden en de verdrukten, en de moed te vinden om de getrooste te treffen, zoals de dienaar van God Don Tonino Bello graag zei, omdat hun troost soms slechts het bedrog van de duivel is en geen gave van de geest. En tot slot wil ik nog een laatste woord wijden aan het thema vrede. Een van de titels die de profeet Jesaja aan de Messias toekent is die van vredevorst. Nooit voelen we zo'n groot verlangen naar vrede als nu. Ik denk aan het gekwelde Oekraïne, maar ook aan de vele conflicten die zich in verschillende delen van de wereld afspelen. Oorlog en geweld zijn altijd een mislukking. En de religie mag conflicten niet aanwakkeren. Het evangelie is altijd het evangelie van de vrede. En in naam van geen enkele god kan een oorlog heilig worden verklaard. Waar dood, verdeeldheid, conflict en onschuldige pijn heersen, daar kunnen we alleen de gekruisigde Jezus herkennen. En juist op dit moment zou ik willen dat onze gedachten uitgaan naar hen die het meeste lijden. We worden geholpen door de woorden van Dietrich Bonhoeffer, die schreef vanuit de gevangenis: vanuit christelijk oogpunt kan het geen bijzonder probleem zijn om Kerstmis in een gevangeniscel door te brengen. Velen in dit huis zullen waarschijnlijk een betekenisvoller en authentieker kerstmis vieren dan waar alleen de naam van het feest bewaard blijft. Een gevangene begrijpt, beter dan wie ook, dat ellende, lijden, armoede, eenzaamheid, gebrek aan hulp en schuld in Gods ogen een heel andere betekenis hebben dan in het oordeel van mensen. Dat God zijn blik richt op hen van wie mensen zich plegen af te wenden. Dat Christus in een stal is geboren, omdat hij geen plaats had gevonden in de herberg. Dat alles is voor een gevangene werkelijk een blijde boodschap. Dierbare broeders en zusters, de cultuur van vrede wordt niet enkel opgebouwd tussen volkeren en naties. Het begint in het hart van ieder van ons. Terwijl wij lijden onder het woeden van oorlogen en geweld, kunnen en moeten wij onze bijdrage aan de vrede leveren door te proberen elke wortel van haat en wrok jegens onze broeders en zusters die naast ons leven uit ons hart te bannen. In de brief aan de Efeziërs lezen we deze woorden die we ook terugvinden in het complete gebed. Laat alle bitterheid, verontwaardiging, woede, geschreeuw en achterklap met allerlei kwaadwilligheid uit u verdwijnen. Wees liever lief voor elkaar, barmhartig, elkaar vergevend, zoals God u in Christus vergeven heeft. We kunnen ons afvragen, hoeveel bitterheid is er in ons hart? Wat voedt het? Wat is de bron van de verontwaardiging die heel vaak afstand tussen ons schept en woede en wrok aanwakkert? Waarom wordt achterklap en al zijn declinaties de enige wijze waarop we over de werkelijkheid praten? Als het waar is dat wij willen dat het oorlogslawaai ophoudt en plaats maakt voor vrede, laten we dan ieder bij zichzelf beginnen. Paulus vertelt ons duidelijk dat welwillendheid, barmhartigheid en vergeving het medicijn is dat we hebben om vrede te stichten. En barmhartigheid is ook aanvaarden dat de ander zijn of haar beperkingen heeft. En ook hier is het goed om toe te geven dat mensen en instellingen, juist omdat ze menselijk zijn, ook beperkt zijn. Een zuivere kerk voor de zuiveren is slechts een herhaling van de Kathaarse ketterij. Als dat niet zo was, zou het evangelie en de Bijbel in het algemeen ons niet hebben verteld over de beperkingen en gebreken van velen die wij nu als heiligen erkennen. God werd een kind en dit kind, volwassen geworden, liet zich aan het kruis nagelen. Er is niets zwakker dan een gekruisigde mens en toch werd in die zwakte de almacht van God geopenbaard. In vergeving werkt Gods almacht altijd. Laat dankbaarheid, bekering en vrede dan de geschenken van dit kerstfeest zijn. Ik wens jullie allen een zalig kerstmis. En nogmaals vraag ik u niet te vergeten om voor mij te bidden. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. En dan wensen wij u uiteraard een zalig kerstmis toe. Zo heeft de heilige vader eerwaarde heer Salvatore Romeo benoemd tot bisschop van Noto in Italië. Monsieur José Albuquerque de Arujo is benoemd tot bisschop van het bisdom van Parintins in Brazilië. En eerwaarde heer Antonio Aparecido de Marcos Filho is benoemd tot hulpbisschop van het metropolite aartsbisdom van Brasilia in Brazilië. Monsignor Juan Esposito Garcia en eerwaarde heer Evelio Mengivar Ayala zijn benoemd tot hulpbisschoppen van het metropolite aartsbisdom van Washington in de Verenigde Staten. En professor Emilio Marin is benoemd tot lid van de Pauselijke Commissie voor Geschiedeniswetenschappen. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.